Onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen. De werken zijn er goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laat ons zingen Psalm 92 en daarvan het derde vers. Hoe groot zijn, Heer, uw werken, hoe ver gaat uw beleid, het derde van 92. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 143, het tweede vers: wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Daarna vindt de schriftlezing plaats, die kunt u vinden in het Nieuwe Testament, in het heilig evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 23, de versen 33 tot en met 46. We luisteren naar Gods wet, wij zingen Psalm 143, vers 2... en daarna Lucas 23, vers 33 tot en met 46.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisten zij hem al daar en de kwaadoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen ze het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de overste met hen beschimpte hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende, bespotten hem en brachten hem edik, en zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelve. En er was ook een opschrift boven hem geschreven, met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een van de kwaadoeners die gehangen waren, lastigde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos uzelve en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren. En er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus roepende met grote stem zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 23, de versen 39 tot en met 43. En ik lees u het 43ste vers. Nog een keer voor, het tweede kruiswoord van de Heere Jezus. En Jezus zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. In onze voorbeden willen we denken aan de rouwdragende families. Dat is de familie Verwij Visser, van wie de moeder plotseling is overleden. En de familie van Huizen Patmos, van wie een zus is overleden. We willen zuster Joke Kleinjan opdragen, die in de achterliggende week een nogal confronterend gesprek heeft gehad in de Daniel de Noet kliniek. We willen haar ook opdragen aan de Heere. We weten nog niet precies wat er aan de hand is, maar u begrijpt wel dat dat allerlei gedachten geeft. We willen dankzegging doen met de familie Beverlander van der End. Die mochten in de achterliggende tijd gedenken dat ze 55 jaar met elkaar getrouwd zijn geweest. Blijdschap is er ook dat transport naar Minsk weer veilig thuis mocht komen. En dan zijn er twee kinderen geboren gisteravond. Dat is allereerst in het gezin van Arthur en Els Langstraat. Daar is een zoontje geboren. En in het gezin van Freek en Petra Riechman, daar is een dochter geboren. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo naderen we voor uw heilig en goddelijk aangezicht. Uw langmoedigheid strekt zich uit over zondaren. Hun zonden klimmen immers op naar de hemel en roepen om het oordeel. Maar Heere, gij hebt nog geen einde met ons gemaakt. Gij hebt nog niet gedaan naar onze zonden. We mogen nog weer in uw huis komen. We mogen weer onder de genademiddelen verkeren. Onder de prediking van het heilig evangelie, waarin gij ons toeroept: wend u naar mij toe, o alle gij einden der aarde, en word behouden, want ik ben God en niemand meer. En wij bidden van u: geef verbrokenheid en verslagenheid des harten. Wanneer wij dat mogen horen, werk het toch door uw heilige geest, opdat het voor ons een wonder mag worden dat gij nog met ons van doen wilt hebben, dat gij nog uw knechten uitzendt om het woord te verkondigen. En wij bidden van u of gij zegenrijk deze dag in ons midden wil zijn, of gij u wilt bedienen van uw knecht, of gij hem wilt ondersteunen en de opening van uw woord wil geven, want immers, hij is ook afhankelijk van u. Heere, bewaar hem voor ijdele woorden en ijdele gedachten, en geef dat hij in overeenstemming met uw heilige getuigenis zal preken. Maar ook wanneer we gaan luisteren, Heere, dat het woord toch niet zal vallen in een doornstruik van zorgen, van moeite of van wellusten des levens, dat het ook niet zal vallen op een platgetreden pad, omdat ons hart zo hard is, of dat het daar zal vallen waar het geen diepte van aarde zal hebben. En Heere, dat gebeurt, dat weet u, want wij willen niet omgeploegd worden, en daarom bidden we van u: win ons daar toch voorin, opdat wij door de wet omgeploegd zouden worden en dat wij mogen worden een door u wel toebereide aarde waar het zaad van het evangelie in mag vallen, om daar ook vrucht te mogen dragen, wortelen benedenwaarts en vruchten opwaarts, dat de ware verootmoediging in ons hart geboren mag worden en dat ook de ware schreeuw naar u, o God, om genade geboren mag worden. Heere, wilt u ook verder leiden, opdat wij ook ingeleid mogen worden in de grond van zalig worden, die u gelegd hebt, Heere Jezus Christus, door uw lijden en sterven. O dierbare borg van uw kerk, geef toch dat uw knecht ertoe verwaardigd mag worden hem aan te wijzen als de enige naam die onder de hemel gegeven is, door de welke wij moeten zalig worden. En Heere, dan is er ook smart in het midden van de gemeente. We denken aan de bedroefde familie Verwij Visser, die gisteren plotseling het bericht naar zich toe kregen dat hun moeder Verwij, overleden is. Heere, gij weet ook wat dat betekent voor het gezin en voor de familiekring, voor hun vader. O Heere, wij smeken van u of gij daar kennelijk in mee wil komen en dat de kracht ervaren mag worden van uw troost en uw ondersteuning. En wilt u de komende week ook uw knecht die de begrafenis moet leiden in Hardingsveld, Giessendam, ondersteunen in de woordsbediening. En dat ze mogen ervaren, er is maar één ding wat echt ook kracht geeft en dat is het woord van u. En wilt u zelf die plaats innemen, Heere. U die meer kan troosten dan een moeder kan geven. We dragen ook broeder en zuster van Huizen Patmos aan u op, van wie een zuster is overleden. U weet ook met welke banden ze aan haar verbonden zijn geweest. En Heere, we dragen hen aan u op als de gedachten zich vermenigvuldigen. En zoals we ook vernamen, mag ze een goede ruil ontvangen. Maar Heere, dat betekent dat hier ook een gemis komt. En we bidden van u of gij zelf over wilt blijven. Want zo gaat het toch in het leven wanneer er beproevingen zijn. Dan zijn er van die momenten dat we aan de Jabok zijn zoals Jacob aan de Jabok was met u alleen. En geef dat dat ook ervaren mag worden. Heere, er is ook dankenstof. We denken aan broeder en zuster Bevelander van der End. Zij mogen 55 jaar aan elkaar verbonden zijn. Wat zijt ge toch oneindig goed geweest ook voor hen. Lettend op wat er in al die jaren gebeurd is. Gij hebt vreugde gegeven, maar gij hebt ook geslagen, maar ook genezen. En Heere, geef toch dat zij met een verbroken en verslagen hart bij deze mijlpaal stil mogen staan. En dat zij uw goedheid mogen opmerken. Want gij hebt geslagen, Heere, we denken aan het verlies van een dochtertje door een ongeluk. Gij hebt een zorgenkind aan hun toevertrouwd. We denken aan Jacob die verpleegd wordt in Bodegraven. Heere, gij zijt daarin toch ook altijd een ondersteunend en een vertroostend God geweest. En dan past het ons om ook in uw huis uw naam te danken. En geef dat ze dat ook mogen uitstralen naar hun kinderen en kleinkinderen toe. Opdat zij mogen zien hoe goed het is, ondanks de beproevingen, om u, de Heere, te vrezen als het allerhoogst en eeuwig goed. Heere, hartelijk dank dat het transport naar Minsk veilig terug mocht komen in huis, dat er geen ongelukken gebeurd zijn, dat iedereen gezond en wel thuis mocht terugkeren. We bidden van u of gij ook uw zegen daaraan wilt verbinden. We dragen de gemeente met haar voorganger aan u op. Heere, wij bidden van u of gij met uw Heilige Geest daar wilt wonen en werken. En geef dat ons hart geneigd zal worden om hen te helpen. Niet alleen met goederen, maar ook met lectuur. En wij bidden van u, geef dat dat ook zijn heilrijke vrucht mag hebben tot verdieping, tot inzicht. Ja, geef dat er iets mag groeien van de gemeenschap der heiligen. En vooral in de gemeenschap aan de waarheid van uw woord. Heere, zegen dat werk. We mogen uw naam ook dankzeggen met het gezin Langstraat en Riechman. Heere, gij hebt Arthur en Els weer opnieuw een kind gegeven, een zoon. Wat zijt ge daarin goed geweest, gelet ook op het verleden wat er gebeurd is. Het is een wonder, Heere. Dit hadden ze niet meer verwacht. Maar gij zijt goed geweest. En geef dat wanneer ze dit godsgeschenk mogen aanschouwen, dat ze uw daden daarin mogen aanschouwen. Wilt u hen ook helpen en kracht geven om hun kinderen op te voeden in de vreze des Heren. Heere, zo hebt u Petra en Frederik hun eersteling gegeven, een dochter. Wat zijt ge daarin ook goed geweest. Lange tijd hebben ze moeten wachten, maar toch, gij hebt ook Petra de kracht gegeven om het kind ter wereld te brengen. Uw scheppende hand mocht opgemerkt worden. En wij bidden van u of gij ook deze jonge ouders de kracht en de wijsheid wil geven om hun kind opnieuw weer terug te kunnen geven aan u. Dat zij het mogen opvoeden en terug zullen geven zoals u dat van hen vraagt. Dat kunnen ze niet van zichzelf. Dat weet u, Heere. Zou u hen daarom ook uw genade willen geven. En geef de ware dankbaarheid in hun harten. We dragen zuster Joke Klein-Jan aan u op. Heere, er zijn zoveel vragen die nog onbeantwoord zijn. Wij kunnen geen dag vooruit kijken. Wij zijn van gisteren. En ze blikt terug op het gesprek dat ze heeft gehad. Maar tegelijkertijd blikt ze ook vooruit. O Heere, zou u toch met uw geest willen werken. In het bijzonder in uw huis. Dat we een ogenblik eens even ontlast mogen worden. Van de zorgen die op ons af kunnen komen. En dat wij mogen ervaren dat gij alleen de ware stilte in het hart kunt werken van de overgave. Heere, dat zij het mag ervaren als de gedachten zich in mij vermenigvuldigen hebben. Uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Dat zij toch moed mag scheppen uit de behoudenis van de moordenaar aan het kruis. Ja, Heere, op een zodanige wijze dat zij het mag beleiden voor God. Nu kan het ook nog voor mij. Ja, niet alleen voor haar, Heere. Maar kon het zijn ook voor allen zoals we hier als stervende mensen aanwezig zijn. Uit genade. Amen. Zingen wij Psalm 116, daarvan de eerste vijf versen. En de Heere zegen u en uw gaven. Psalm 116, vers 1, 2, 3, 4 en 5. Laten we straks na het amen van de prediking Psalm 42 vers 5 zingen. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daar zijn gunstgebied zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen waar ik hem verwacht en mijn hart wat mij mocht treffen tot de God mijns levens heffen. Vijfde vers van Psalm 42 na het amen van de prediking. Gemeente, vorige week zondagmorgen hebben wij het woord bediend uit Johannes 19, vers 19. Namelijk dat boven de Heer Jezus geschreven stond, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. We hebben toen de preek kort geëindigd met het voorbeeld van de moordenaar aan het kruis, die ook zag dat er een koning naast hem hing. We willen daar wat dieper op ingaan vanmorgen. Immers, de bekering van de moordenaar van het kruis wordt nogal eens aangegrepen. En dat mag. Het is altijd legitiem om een woord van God aan te grijpen. En u begrijpt wel wat ik dat bedoel, gemeente. Meestal wordt het ook aangegrepen bij situaties, bij mensen die vlak voor de poorten van de dood liggen en geen hoop hebben. En met de vraag worstelen, kan het nog? En dan wordt er ook vaak gegrepen naar deze geschiedenis. Terecht, dat mag. Bij de Heere zijn geen onmogelijkheden. Maar laten we dan ook eens luisteren naar hoe dat dan ging met die moordenaar. Want ten diepste vinden we in die korte handeling van de Heilige Geest met deze moordenaar het wezen waar het op aankomt. Voor jong en oud. En we schrijven dan boven de prediking Christus kruiswoord tot de stervende moordenaar. We willen stilstaan bij drie gedachten. We willen stilstaan bij het berouw van de moordenaar. Ten tweede, de bede van de moordenaar. En ten derde, het kruiswoord van Christus. Christus kruiswoord. Tot de stervende moordenaar, het berouw van de moordenaar, de bede van de moordenaar en het kruiswoord van Christus. Allereerst dus het berouw van de moordenaar. Gemeente, u kent deze bekende woorden wel. De Heere maakt onderscheid daar waar het van nature niet is. En dat zien wij ook daar gebeuren. Op het kruis van Golgotha, waar de Heer Jezus hangt tussen de misdadigers, zoals Jesaja 53 dat ook heeft voorspeld. En deze beide moordenaars, de een aan de linkerkant van de Heer Jezus en de ander aan de rechterkant van de Heer Jezus, zij doen mee met de scharen. We kunnen dat lezen in Matthäus en in het Markus-evangelie. Ze lasteren ook mee. Ze spotten mee met de scharen. Allebei doen ze mee, zo staat er in Matthäus en in Markus. Er is dus geen wezenlijk verschil tussen die twee mannen die aan weerskanten van de Heer Jezus daar hangen. Maar op een gegeven moment wordt de spot en de laster doorbroken met de eerste woorden van de Heer Jezus. Vader, vergeef het hem, want zij weten niet wat zij doen. En dat is een evangelieverkondiging. En wij weten dat het woord van God voor de ene een reuke des levens ten leven is en voor de andere een reuke des doods ten dode is. En als we dan vers 39 lezen, het begin van onze tekstgemeente, dan staat er een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos uzelven. Dat is de moordenaar die dan toch weer doorgaat met lasteren. Dat is de moordenaar die zich verhardt, terwijl de Heere liefdevol heeft gebeden. Vader, vergeef het hen, dus ook die moordenaars, want zij weten niet wat zij doen. Maar hij volhardde in het meedoen met de Joodse oversten. Hij volhardde in zijn blindheid. Hij zag de grootheid van Christus niet. Hij toonde helemaal geen erbarmen met die middelste kruiseling. Ondanks dat woord, ondanks dat hij slechts enkele centimeter van de Heer Jezus hing, bleef hij toch blind voor zijn gevaarlijke, ontzaglijke, rampzalige toestand. Gemeente, dat is een beeld van ons. We kunnen heel dicht bij het evangelie verkeren en dat verkeert u. Dicht bij het aanbod van genade en toch hard blijven. Toch verblind blijven. Ja, zelfs gaan spotten met het evangelie. Lasteren over het evangelie. Tegenstand blijven bieden. Volharden in de zonde, even werd het doorbroken. De zonde van het lasteren. Door het aangrijpende woord, Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Even moest die moordenaar zijn mond houden. Even werd er een pijl afgeschoten in zijn geweten. Is dat bij u ook wel eens gebeurd, gemeent? Ik kan met de stelligheid zeggen dat dat menigmaal gebeurd is. En toen toch volharden. In de hardigheid uws harten. In de blindheid van uw ziel. Bekeert u, gemeent. Zie eens in welke toestand u verkeert. Er is er één die het ziet. Dat is die andere moordenaar. Dat is genade. Dat is vrije gunst die eeuwig God bewoog. Die andere die wordt stil. Nee, hij gaat niet door met lasteren en spotten. We kunnen dat lezen in de versen 40 en 41. Maar de andere antwoordende bestrafte hem zeggende, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Maar de andere, o gemeente, wat een wonder van genade, maar de andere bent u dat, ben jij dat misschien? Wat doet die andere? Het eerste wat onze tekst zegt, is dat die andere moordenaar zijn metgezel bestraft, weerlegt en zegt, vreest gij ook God niet? Dat is het motief
van waaruit hij zijn metgezel bestraft, vreest gij ook God niet? Daar klinkt verbazing in door. Daar klinkt verwondering in door. Hoe is het toch mogelijk? Bij deze man is de vreze Gods geboren. Hij ziet zichzelf geplaatst voor God. En niet alleen zichzelf, maar ook zijn metgezel. Vreest gij God niet? Spoedig dan staan wij voor de hemelse rechterman. Dan staan wij daar samen voor het gericht van God. De Heilige Geest heeft zijn geweten opengebroken. De Heilige Geest heeft zijn geweten werkzaam gemaakt. Toen dat woord klonk, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen, zonken die woorden diep in zijn zondaarshart. En werd zijn harde, stenen, koude, lasterliefdevolle hart verbroken en vervuld met de vreze Gods, niet met de slaafse vrees of met een knechtelijke vrees, maar met de kinderlijke vreze des Heeren, waardoor hij God ging zien zoals God daadwerkelijk is, namelijk zijn schepper, tegen wie hij gezondigd heeft en voor wie hij straks komt te staan, tegenover wie hij straks rekenschap moet afleggen. Hij krijgt te geloven dat hij straks te maken zal hebben met een rechtvaardig, zondebrekend God. Vreest gij God niet? Zo zegt hij tegen zijn medemoordenaar. Zo zegt hij tegen u, tegen jou. En dan belijdt hij in dat licht zijn schuld, gemeente, want luister maar, wij toch rechtvaardig. Het werkt door in zijn ziel. En hij betrekt zijn metgezel erbij. Wij hangen hier rechtvaardig. En dan grijpt hij even terug op wat er zo net heeft plaatsgevonden voor de aardse rechter. En dat de aardse rechter het bewijsmateriaal op tafel had gelegd. En dat de advocaat niets meer te zeggen had. En dat de schuld duidelijk was aangetoond. En dat de vonnis toen werd uitgesproken. Kruisiging. En daar stonden die beide mannen. Ze konden er niets tegen inbrengen. Wij toch rechtvaardig. Het is terecht dat wij hier hangen. We hebben niks te zeggen, vriend. Waardig staat er hetgeen wij gedaan hebben. En daarmee billigt hij ook de straf. Ik heb de straf verdiend en jij ook. En dat in het licht van degene die naast hem hangt. Want er staat, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. In het licht van de zondeloosheid van Christus. Zo ziet hij zichzelf daar hangen. Voor het heilig recht van God, gemeente. Gemeente, daar liggen lessen in. Hier stelt immers ons de schrift een ware boetvaardige voor oog. Hij kan niets meer dan alleen maar zijn schuld
beleiden, zijn vonnis onderschrijven en de straf billijken. Deze man die kan het niet meer goed maken tussen aanhalingstekens. Deze man die kan niet meer in het werkhuis. Hij krijgt geen gelegenheid om tegen God te zeggen: Heer, heb een ogenblik geduld en ik zal u alles betalen. Hij mag niet meer van het kruis. Hij kan niet meer zeggen tegen de Heer van: Heer, ik zal eens wat beter oppassen en ik zal breken met mijn zonde. En ik zal voortaan getrouw naar de tempel toe gaan. En ik zal proberen hartelijk naar uw geboden te wandelen en te leven. Dat kan niet meer. Hij is letterlijk aan handen en voeten gebonden aan zijn vonnis. En de Heilige Geest werkt door in zijn ziel om hem te brengen tot de ware verootmoediging voor God. En daarom, gemeente, de ware boetvaardigheid met een gezicht op God als rechter is meer dan alleen maar enkele gedachten over mijn zonden. Want die hebben wij allemaal wel af en toe. Dat is meer dan alleen maar even mijn concrete zonden bewenen. En dan het verlaten van die concrete zonden. Ware boetvaardigheid, gemeente, dat maakt mij bewust van mijn verloren staat voor God. De ware boetvaardigheid, gemeente, dat is een ontzaglijke ontdekking van mijn onherroepelijke ondergang. Dat ik reeds bezig ben om weg te zinken in de hel. De ware boetvaardigheid voor God, dat is dat ik mij leer veroordelen voor het aangezicht van God. En dat ik zeg: o God, ik ben een hopeloos geval en uw doel is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Dat komt op uit de vreze van God. En dat niet een slaafse vrees kruipt voor God als een bang mensje. En niet vanuit de knechtelijke vrees die nog een stille hoop heeft dat de Heere een soort werkopdracht gaat geven. Maar vanuit een diep respect voor God, omdat God goed is en dat God langmoedig is geweest en dat God hem al die jaren heeft verdragen. En dat tegenover zoveel zonden. Hebben we die plaats reeds ingenomen voor God, gemeente? Heb u uw zonden openlijk aan hem beleden? Hebt u zichzelf wel eens mogen veroordelen voor het aangezicht van God, gemeente? Hebt u reeds uw godsdienst ook afgekeurd? Want gemeente, dat had misschien die man wel gedaan als hij niet aan dat kruis hing. Bent u bereid om te erkennen dat u de dood verdiend hebt? Wij toch rechtvaardig? Nee, het bleef hier niet bij. O, zeker, deze moordenaar kende de bekering tot God. En toch werd dit vergezeld met de genade van God, waardoor het waarachtig geloof in zijn hart werkzaam ging worden. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de bede van de moordenaar. Is er dan geloof gewerkt in het hart van deze moordenaar? Zeer zeker, gemeente, want daar komt zijn gebed uit op. Als wij horen hoe uit zijn verbroken en verslagen hart het gebed opkomt, Heere, gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn, dan beluisteren we daarin geloof. Ik wil u wijzen op 4 zaken, gemeente. Allereerst gelooft hij in de zondeloosheid van Christus. Hij beleidt die zondeloosheid van Christus. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Daar zorgde God de Vader voor. God de Vader had al meerdere keren ervoor gezorgd dat hij openlijk als een onschuldige werd aangewezen. Judas, hij zei het, ik heb verraden onschuldig bloed. Deze moordenaar, deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Het tweede wat hij beleidt, gemeente, dat is de godheid van Christus. Want hoe spreekt hij Christus aan? Heere! Hoort u het, gemeente? En dat is nieuwtestamentisch de verbonds Jehova. Heere! Hij ziet dus in die kruiseling God. Heere! Gedenk mijner. Als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En dan het tweede wat hij in deze ziet, is de zaligmaker. Want gemeente, hij gebruikt die veelbetekenende woorden, gedenk mijner, vergeet mij niet, neem mijn zaak eens mee. Wat betekent dat eigenlijk? Wat doet deze moordenaar als hij tegen Christus zegt, gedenk mijner? Matthew Henry illustreert dat met een prachtig voorbeeld, gemeente, met het voorbeeld van Jozef. Jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis ook wel. Als Jozef in de gevangenis zit, dan komen de schenker en de bakker op een goede dag bij hem. En dan verklaart hij hun dromen. En wat zegt hij dan op een gegeven moment tegen de schenker, als hij de boodschap heeft meegekregen van, en je zult weer opnieuw hersteld worden in je ambt, zul je aan me denken. En wat bedoelde Jozef daarmee? Nu, dat die schenker Jozef in zijn gedachten mee zou nemen, en dat die schenker op een gegeven moment een goed geschikt moment zou uitkiezen voor Farao door te zeggen, Farao, ik heb nog een verzoek. Er zit daar zo'n Joodse jonge man in de gevangenis. En die heeft niets gedaan. En ik wil voor hem pleiten. Hij is zo goed voor mij geweest. Maar wij lezen maar, de schenker dacht niet meer aan Jozef. Maar nu hier. Als hier die moordenaar zegt, Heer, gedenk mijner. Dan wil dat net zo zeggen als bij Jozef en de schenker. Heer, neem me straks mee. En o gemeente, wanneer een zondaar dat zegt tegen God, tegen Christus, denkt u dan werkelijk dat hij zal doen als die schenker? En de schenker dacht niet meer aan Jozef. O, verre van dat, gemeente. Wanneer een boetvaardig zondaar zegt, Heere, gedenk mijner, neem mij eens mee. Wilt u mijn zaak eens bepleiten voor God de Vader, voor die hemelse rechter? Heere, wilt u het eens voor me opnemen? Wilt u eens tussentreden in dat gerecht van God? Heere, gedenk mijner. Dan betekent dat, Heere, behoud mij. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En dan het vierde, gemeente, waaruit zijn geloof blijkt, is dat hij gelooft dat hij een koning is. Want hij zegt immers: Heere, gedenk mijner wanneer ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Een koninkrijk dat niet van deze wereld is. Een koninkrijk dat niet zozeer zichtbaar is voor het ongeloof, gemeente. Maar een onzichtbaar hemels koninkrijk met een heerlijke koning. Want hij wist van dat opschrift: Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. En dat woord, dat werd een evangeliewoord voor zijn ziel, dat zond door de bediening des geestes in zijn hart, gemeente. En door dat woord leerde hij zich toe te vertrouwen aan deze koning. Hij was een verslagen vijand van God geworden, gemeente. Hij lag daar op het slagveld van vrije genade en hij zag daar die koning. Die koning die zo goed is, op wiens lippen genade is uitgestort. Aan die koning wilde hij zich toevertrouwen. Hij wilde een onderdaan van deze koning worden, gemeente. En hij wist dat deze koning de bevoegdheid had om in het hemelhof voor zulken goddeloze, zo'n moordenaar, die zelf helemaal niets meer kon opknappen, die het alles verbeurd en verzondigd had, het op wilde nemen. Hij heeft de bereidwilligheid gezien van deze koning, toen deze koning priesterlijk bad: Vader, vergeef het hem, want zij weten niet wat zij doen. Hij heeft krediet gekregen op deze koning. Hij heeft gezien dat er voor deze koning geen onmogelijke gevallen zijn. En daarom, hij geeft zijn zaak uit handen. Hij is als een verlorene. En hij zegt: ik heb niks te verliezen. Is hier ook een zondaar in ons midden die zegt: zo ben ik ook. Ik heb ook totaal niks te verliezen. Dan alleen mijn ziel. En ik ga straks naar de rampzaligheid als ik moet sterven. Oh, dan is hier een voorbeeld van een boetvaardige die krediet heeft gekregen op die almachtige zaligmaker die van God gegeven is om de meest hopeloze, de meest ellendige, de grootste vijand, degene die zegt: kan het voor mij ooit nog goed komen, Heere, om bij die zaligmaker met de beden te komen, Heere. Gedenk mijner, wat blijkt hier toch uit, gemeente, dat de Heilige Geest zijn leraar is, die in zijn hart aan het werken is. Hier zien we hoe God werkt in de uitverkorene, gemeente, die hij leidt tot de zaligheid. Hij brengt ze in de weg van de overtuiging, tot de waarachtige bekering tot God. En hij werkt dat geloof in de zaligmaker, gemeente. Want het kan niet zonder geloof. Want zijn beden, dat is een vrucht des geloofs, gemeente. De Heilige Geest doet dat door middel van het woord. Onthoud dat allemaal goed, gemeente. Dat doet hij door middel van het woord. Dat zien we bij deze moordenaar ook. Hij heeft het woord gehoord: Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Dat is voor hem de sleutel geworden, waarmee hij tot God durfde te naderen. Niet de vrijmoedigheid hebbende in zichzelf, een gemeente, alleen maar reden om niet tot God te gaan, om bij God vandaan te vluchten. Maar dat woord is voor hem de sleutel geworden waarop hij ging pleiten. Hij heeft gepleit op dat woord toen hij zei: Heere, gedenk mijner dan. Het werd voor hem een strikt persoonlijke zaak. De Heer Jezus had het in het algemeen gebeden: Vader, vergeef het hem. Voor de ganse wereld bad hij het op dat moment, geliefden. Want ze weten niet wat ze doen. Maar het werd voor hem een strikt persoonlijke gezag. Mij. Hij stond naar de toepassing ervan. Hij stond naar een antwoord daarvan. En daaruit blijkt, gemeente, dat dat woord niet alleen maar in zijn verlicht verstand terechtgekomen is, maar dat dat woord diep gezonken is in zijn zondaarshart. En dan zal een zondaar ook niet rusten, totdat hij daar een doorslaggevend antwoord op zal krijgen. Dat is de vrucht van het werk van de Heilige Geest, gemeente, wachtend op een antwoord. En dat antwoord, dat krijgt hij dan ook. Onze derde gedachte, kruiswoord van Christus. Het is stil geworden, gemeente. En nou komt dat antwoord. En dan hoor een kostelijk antwoord, gemeente. En Jezus zeide tot hem: voorwaar, zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Ach, gemeente, wat een antwoord. Geen verwijten. Nee, deze moordenaar die hoorde niet: ja man, het is nou te laat. Je hebt zoveel verprutst. Zoveel tijd heb je verloren laten gaan. Hij krijgt ook geen antwoord: nee man, je bent te goddeloos. Je hebt de zonde tegen de Heilige Geest gedaan, want je hebt ook net gelasterd met de scharen. Nee, gemeente. Maar hij gaat het beleven, al wat de Vader mij gegeven heeft. Die zal tot mij komen. En die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. En dan moet je eens letten, gemeente, op de omstandigheden van de borg. Want hoor eens naar het antwoord van deze Jezus. Terwijl hij als borg bezig is om te betalen voor de Vader. Terwijl hij als borg bezig is om de verdoemende wet het zwijgen op te leggen. Terwijl hij als borg bezig is om Satans kop te vermorzelen, gemeente. Terwijl hij als borg bezig is om de dood te overwinnen. Heeft hij ook voor deze ene arme zondaar, deze goddeloze, die gerechtvaardigd moet worden door zijn borgbloed. En dan zegt hij het: voorwaar, zeg ik u. O gemeente, hij zweert als het ware daar aan het kruis van Golgotha. Voorwaar. Er staat in het Grieks het woordje amen. Amen. Zo waarachtig als de Heere leeft, spreekt de Heere Heer. Voorwaar zeg ik u, ik, dat is de persoon die zichzelf genoemd heeft. Ik ben de waarheid. Ik die niet liegen kan. Ik die bij mijn eigen heiligheid gezworen heb. Voorwaar zeg ik u, ik als de grote profeet en leraar der kerk, die een profetische bevoegdheid heeft van Gods wegen om namens die rechter te spreken tot zulk een zondaar: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En in die woorden klinkt een priesterlijke bewogenheid door, gemeente. Want het zijn veel betekenende woorden. Want luister, hij zegt niet: heden zul je in het paradijs zijn. Jongens en meisjes, hoor je welke woordjes ik weglaat? Ik zeg het nog een keer. Hij zegt niet: heden zul je in het paradijs zijn. Dat zegt hij niet. Welke woordjes laat ik weg, jongetje? Welke woordjes? Met mij. Met mij. In en door mij. In gemeenschap met mij. Met al mijn heilsgoederen. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn, delend in mijn vrijspraak. O gemeent, op grond van mijn aangebrachte gerechtigheid, delend in mijn overwinning, want straks komt er een ontzaglijke strijd op hem af. In mijn overwinning op de dood en de hel, door mijn heiligheid, zult gij met mij in het hemelhof zijn, dat is het paradijs, dat zijn de hemelse gewesten. Heden zult gij met mij, hoor dit moordenaar, dat zijn de evangeliewoorden die ik tot je spreek, met mij. Want, ach gemeente, zou het nou genoeg zijn geweest voor die man, als de Heer Jezus had gezegd, heden zult gij in het paradijs zijn. Zou het nou genoeg zijn geweest? Nee, nee, want wat is het paradijs? Dat is het hemelhof. En daar is alles heilig. Daar woont God met zijn heilige engelen. Daar wordt het uitgeroepen. Heilig, heilig. Heilig is de Heere der Heerscharen. Nee, daar had hij niet aan moeten denken. Dat hij in het paradijs zou komen. Alleen. Alleen met God. Dat is de nood van de ziel. Die overtuigd over de aarde gaat en die moet zeggen, ik moet alleen straks afreizen naar de eeuwigheid. Ik moet straks alleen voor God verschijnen. Oh, als hij dat had gehoord, dan had hij het hoofd gebogen. En dan had hij het moeten beleiden, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Want dan had de hemel voor hem een hel geworden. Want dan stond hij daar oog in oog met zijn goddelijke rechter. En daarom dat evangeliewoord. Hoor je het goed, moordenaar, met mij, dat zonk als medicijn in zijn verslagen zondaars had gemeend. O, Heer Jezus, waar haalt u de permissie vandaan om dit te zeggen tegen deze man? Waar haalt u de volmacht vandaan? O, die volmacht die komt nu voort uit vaders welbehagen, gemeente. Hij ziet hem als een gegevene des vaders, als loon op zijn arbeid. Hij zal zaad zien, hij mag reeds iets van het loon van zijn vader daar aan het kruis van Golgotha ontvangen. O, wat is hij toch een lieve vader, die tegelijkertijd een streng rechter is voor de zonde en de zondaar, en daarom voor zijn zonde dragende zoon. Een ontzaglijke rechter, maar tegelijkertijd ook een liefdevol vader. Die weet dat zijn zoon het zal volbrengen. Dat zij straks zal uitroepen, het is volbracht. En daarom geeft hij als het ware een eersteling, een voorsmaak van de vreugde van Christus. Dat hij er één mag krijgen, die als een brandhout uit het vuur gerukt wordt. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Hij mag daar iets van zijn koninklijke waardigheid uitstralen. Hij is daar als een koning. De duivel is bezig om het te verliezen. De kop wordt vermozzeld, jongens en meisjes. En dat wordt duidelijk toonbaar gemaakt in het zalige van deze moordenaar, die een onderdaan van de duivel was. Waar de duivel een goede werkgever aan verliest, een werknemer aan verliest. O, wat heeft die man toch de zin van de duivel gedaan? Wat heeft hij zich toch laten gaan? Wat heeft hij zijn goddeloze hart toch uitgeleefd? Hij heeft bloed laten vloeien, hij heeft moorden gepleegd, hij heeft geroofd. Wat heeft de duivel toch veel plezier gehad? Maar dan tart Christus de helgemeente. Dan tart Christus de duivel. Door deze als een brandhout uit het vuur te rukken. Maar denk je nou werkelijk, gemeente, dat de duivel het daarbij laat zitten? Want als deze man het evangeliewoord heeft gehoord, heden zult gij met mij in het paradijs zijn, dan ontvangt hij in het heden daadwerkelijk een voorsmaakje van de eeuwige Sabbat die straks zal aanbreken, gemeente. Het daalt in zijn ziel, die zoete lieve vrede, die in zijn hart wordt beleefd. Heden, heden, ja Heer, ik mag een beginseltje ontvangen van die eeuwige Sabbat. Als er straks een vrije toegang mag zijn in die hemelse gewesten bij God de Vader. Wat een wonder, heden. Heden, dat betekent ook dit nog, gemeente. Dat Christus zegt, vandaag nog, ga je naar die hemelse gewesten met mij. O gemeente, wat is dat een wonder, dat hij daar met mij, met Christus zal zijn, met zijn zielenvriend, met zijn borg, die hij door een waarachtig geloof heeft mogen leren aangrijpen. Maar denk je nou werkelijk dat de duivel dat verdraagt? O nee. Want weet dit, gemeente, dat daarna voor deze man nog een ontzaglijke diepe beproeving volgde. Want wij lezen immers, en het was omtrent de zesde uur in vers 44, en het werd duisternis over de gehele aarde. O, wat is dat toch een ontzaglijke beproeving voor deze man geweest. Maar net had de Heer Jezus het uitgesproken, heden zult gij met mij in de hemelse gewesten zijn. En toen was het alsof die hemelse gewesten toegesloten werden. En dat gebeurde ook werkelijk, gemeente, die werden toegesloten. Wat is dat toch geweest, gemeente? Ach, toen ging de hel voor Christus open, voor helwaardige zondaren. En toen werd voor een ogenblik het afgesneden voor Christus, de hemelse gewesten. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En ik ga daar nu niet op in, gemeente, maar om even voor te borduren, wat dat moet geweest zijn voor deze man. Dat is een ontzaglijke beproeving geweest voor zijn vlees. Voor zijn overblijvende blindheden en zwakheden. Toen hij daar met Christus niet het paradijs inging, maar de hel inging. Maar wat heeft hij daar, en dat geloof ik vast en zeker, gemeente, al iets van de vrucht mogen beleven van wat onze catechismus zegt, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen. We kunnen dat lezen in de catechismus, die gaat over de nederdaling ter helle. Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen, ik zoek het even op, mij ganselijk vertroost. Dat mijn Heer Jezus, door zijn onuitsprekelijke benauwdheid en smarten en verschrikkingen en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de hemelse benauwdheid en pijn verlost heeft. Daar heeft hij zeker de vrucht van mogen ondervinden, gemeente. Dat hij even dat mocht beleven. Toen hij zijn borg hoorde kreunen en zuchten. Mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten? Opdat ik nimmer meer van hem verlaten zou worden. Wat een mysterie, gemeente. En denk erom dat de duivel ook deze man besprongen heeft om de troost die hij mocht ontvangen te beroven. Dat doet de duivel bij al Gods kinderen, gemeente. Zeker wanneer er doorbrekend licht komt, wanneer er doorbrekende genade komt, dan komt de duivel er zeker op af en dan zal hij trachten om die troost te beroven. Lukt het hem? Lukt het hem? De gevoelige genieting kan hij soms wel beroven. Dat je het helemaal kwijt bent, maar de zaak zelf niet. Nooit en te nimmer zal hem dat gelukken, gemeente. Want dat is in zijn hart gezonken. Wat Christus tegen hem gezegd heeft, en hij is de koning die overwonnen heeft. Hij is de profeet die hem onderwezen heeft uit de priester die voor hem gebeden heeft, die tussen treedt. Nee, dat zal de duivel niet voor elkaar kunnen krijgen. En daarom heeft hij iets mogen beantwoorden op de bestrijders. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daar zijn gunst gebiedt, hij zal in dit leven, zal hij mij helpen. Hij zal mij uitkomst geven, duivel. Hij zal bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Amen.
Gebed. Heere, geef dat een moordenaar van zijn of haar ziel daar eens moed uit mag scheppen, dat zulk een zalig kan worden. O Heere, ontdek ons dan toch en werk ook die vreze Gods. Vreest gij God niet? Ook dat wij vanuit die vreze Gods, ook dat waarachtige geloof, mogen kennen dat werkzaam wordt. En het gaat uitroepen, Heere, gedenk mijner. Pleitend op de bevoegdheid van hem, die volmacht heeft gekregen van God de Vader op grond van zijn kruisverdiensten. Om het uit te spreken, heden. Heere, zou u het willen toepassen. En bewaar ons toch voor de verharding. Breng ons vanmiddag ook weer in uw huis. Neem onze dank aan voor het goede en vergeef onze zonden om Jezus willen. Amen. Zingen wij Psalm 68, 10e vers.
graag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.